Studieartikel 20. Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 13 tot 19 juli. Wie is nu de koning van het noorden? De thematekst. Hij zal volledig aan zijn eind komen, en niemand zal hem te hulp komen. Daniël 11, vers 45. Lied 95. Het licht wordt helderder. Vooruitblik. Wie is in deze tijd de koning van het noorden? En hoe zal hij aan zijn eind komen? Het antwoord op die vragen kan ons geloof versterken en bereidt ons voor op de beproevingen die ons te wachten staan. Alinea 1 en 2, de vraag. Wat gaan we in dit artikel bespreken? Nog nooit hebben we zoveel bewijzen gehad dat we aan het eind van de laatste dagen van deze wereld leven. Binnenkort zullen Jehovah en Jezus Christus alle regeringen vernietigen die tegen het koninkrijk gekant zijn. Tot die tijd wordt er nog strijd gevoerd tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden en tegen Gods volk. In dit artikel gaan we kijken naar de profetie in Daniël 11 vers 40 tot 12 vers 1. We zullen zien wie nu de koning van het noorden is en waarom we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Een nieuwe koning van het noorden. Alinea 3 en 4, de vraag: wie is de nieuwe koning van het noorden? Leg uit. Toen in 1991 de Sovjet-Unie uiteenviel, kreeg Gods volk wat hulp. Er kwam een periode van vrijheid. Hierdoor konden ze ongehinderd prediken. Al gauw groeide het aantal verkondigers in het voormalige communistische blok uit tot honderdduizenden. Maar geleidelijk stond er een nieuwe koning van het noorden op. Rusland en zijn bondgenoten. Zoals we in het vorige artikel hebben gezien, is een regering alleen koning van het noorden of van het zuiden als die 1. Zich op een opvallende manier laat gelden tegenover Gods volk, 2. Laat blijken een vijand van Jehovah en zijn volk te zijn, en 3. Met de andere koning in een machtsstrijd verwikkeld is. Waarom kunnen we zeggen dat Rusland en zijn bondgenoten nu de koning van het noorden zijn? 1. Ze hebben zich laten gelden tegenover Gods volk door de prediking te verbieden en honderdduizenden broeders en zusters te vervolgen. 2. Uit die daden blijkt dat ze Jehovah en zijn volk haten. 3. Ze zijn verwikkeld in een machtsstrijd met de koning van het zuiden, Engeland-Amerika. Laten we eens kijken wat Rusland en zijn bondgenoten hebben gedaan, waaruit blijkt dat ze de koning van het noorden zijn. De botsing tussen de koningen gaat door. Alinea 5, de vraag: welke tijd wordt beschreven in Daniël 11, vers 40 tot 43? En wat gebeurt er in die tijd? In Daniël 11, vers 40 tot 43 staat: in de tijd van het einde zal de koning van het zuiden met hem in botsing komen. De koning van het noorden zal met wagens, ruiters en veel schepen op hem afstormen. Hij zal de landen binnentrekken en er als een vloedgolf doorheen razen. Hij zal ook het sieraadland binnentrekken en veel landen zullen tot struikelen worden gebracht. Maar aan zijn hand zullen ontkomen Edom, Moab en het belangrijkste deel van de Ammonieten. Hij zal zijn hand blijven uitsteken tegen de landen en ook Egypte zal niet ontkomen. Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en over alle kostbare dingen van Egypte. De Libiërs en de Ethiopiërs zullen hem op de voet volgen. Dit deel van de profetie geeft een overzicht van de eindtijd. De rivaliteit tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden komt in dit gedeelte duidelijk naar voren. Zoals Daniël voorspelde, zou de koning van het zuiden in de tijd van het einde met de koning van het noorden in botsing komen. Daniël 11 vers 40. Alinea 6, de vraag. Welke bewijzen zijn er dat de twee koningen met elkaar botsen? De koning van het noorden en de koning van het zuiden zijn met elkaar blijven strijden om wereldoverheersing. Denk maar aan wat er gebeurde toen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten na de Tweede Wereldoorlog meer invloed kregen in een groot deel van Europa. Wat de koning van het noorden deed, dwong de koning van het zuiden ertoe een internationaal militair bondgenootschap op te richten, dat bekend kwam te staan als de NAVO. Daarnaast botsten de twee rivalen met elkaar in proxyoorlogen en opstanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. En de koning van het noorden is met de koning van het zuiden verwikkeld in een kostbare wapenwedloop. In de afgelopen jaren is de wereldwijde invloed van Rusland en zijn bondgenoten toegenomen. Ook voeren ze met de koning van het zuiden een cyberoorlog. De koningen beschuldigen elkaar ervan schadelijke computerprogramma's te gebruiken om hun economische en politieke systemen te verstoren. En zoals Daniël voorspelde, gaat de koning van het noorden door met zijn aanval op Gods volk. De koning van het noorden trekt het sieraadland binnen. Alinea 7. De vraag. Wat is het sieraadland? Daniël 11 vers 41 zegt dat de koning van het noorden het sieraadland zal binnentrekken. Welk land is dat? In de oudheid werd het land Israël als het mooiste van alle landen gezien. Ezechiël 20 vers 6. Maar dat land was vooral mooi omdat daar de ware aanbidding plaatsvond. Sinds Pinksteren 33 is het land geen specifieke locatie op aarde. Dat kan ook niet, want Jehova's volk is over de hele aarde verspreid. Het sieraadland is in deze tijd het figuurlijke domein van Jehova's volk. Activiteiten zoals hun aanbidding van Jehova op de vergaderingen en de velddienst. Alinea 8, de vraag. Hoe trok de koning van het noorden het sieraadland binnen? In de laatste dagen is de koning van het noorden meerdere keren het sieraadland binnengetrokken. Nazi-Duitsland trok bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog het sieraadland binnen door Gods aanbidders te vervolgen en te doden. En toen na de Tweede Wereldoorlog de Sovjet-Unie koning van het noorden werd, trok die koning het sieraadland binnen door Gods volk te vervolgen en te verbannen. Alinea 9. De vraag. Hoe zijn Rusland en zijn bondgenoten het sieraadland binnengetrokken? In de afgelopen jaren zijn ook Rusland en zijn bondgenoten het sieraadland binnengetrokken. In 2017 heeft deze koning van het noorden het werk van Jehova's volk verboden en heel wat broeders en zusters gevangen gezet. Hij heeft onze publicaties verboden, waaronder de Nieuwe Wereldvertaling. Daarnaast werden ons bijkantoren in Rusland en ook koninkrijkszalen en congreshallen in beslag genomen. Vervolgens zei het besturende lichaam in 2018 dat Rusland en zijn bondgenoten de koning van het noorden zijn. Maar Jehova's aanbidders zullen nooit deelnemen aan acties om een regering te veranderen of omver te werpen, ook niet als ze hevig vervolgd worden. In plaats daarvan houden ze zich aan de Bijbelse raad om te bidden voor iedereen met een hoge positie. Vooral als die personen een beslissing nemen die van invloed kan zijn op de vrijheid van aanbidding. 1 Timotheüs 2 vers 1 en 2. Zal de koning van het noorden de koning van het zuiden verslaan? Alinea 10, de vraag. Zal de koning van het noorden de koning van het zuiden verslaan? Leg uit. De profetie in Daniël 11 vers 40 tot 45 gaat vooral over wat de koning van het noorden doet. Gaat hij de koning van het zuiden verslaan? Nee. De koning van het zuiden zal nog steeds levend zijn als Jehova en Jezus alle regeringen vernietigen in de oorlog van Armageddon. Waarom kunnen we daar zeker van zijn? Het valt op te maken uit de profetieën in Daniël en Openbaring. Alinea 11. De vraag: wat kun je uit Daniël 2 vers 43 tot 45 opmaken? In Daniël 2 vers 43 tot 45 staat: dat u zag dat het ijzer vermengd was met zachte klei, betekent dat ze zich zullen vermengen met het volk. Maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, de een aan de ander, net zoals ijzer zich niet vermengt met klei. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit vernietigd zal worden. En dat koninkrijk zal nooit aan een ander volk worden overgedragen. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken. Als enige zal het eeuwig blijven bestaan, precies zoals u zag dat uit de berg een steen werd gehouwen, maar niet door mensenhanden, en dat die het ijzer, het koper, de klei, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft aan de koning bekendgemaakt wat er in de toekomst zal gebeuren. De droom is waar en de uitleg is betrouwbaar. De profeet Daniël beschrijft een gigantisch beeld met lichaamsdelen van verschillende metalen. De delen stellen opeenvolgende regeringen voor die invloed hebben uitgeoefend op Gods volk. De voeten van het beeld zijn van ijzer vermengd met klei. Ze stellen de laatste regering voor, de wereldmacht Engeland-Amerika. Uit deze profetie blijkt dat Engeland-Amerika nog steeds aan de macht is als Gods koninkrijk alle regeringen vernietigt. Beschrijving van de afbeelding op de cover. In Armageddon zal Gods koninkrijk, dat wordt vergeleken met een steen, een eind maken aan menselijk bestuur, afgebeeld als een gigantisch beeld. Alinea 12, de vraag. Wat wordt door de zevende kop van het wilde beest voorgesteld? En waarom is dat belangrijk? Ook de apostel Johannes heeft het over opeenvolgende wereldmachten die invloed op Jehovah's volk hebben gehad. Hij beschrijft ze als een wild beest met zeven koppen. De zevende kop van het beest stelt Engeland-Amerika voor. Dat is belangrijk, omdat daarna geen andere kop meer komt. De zevende kop heerst nog steeds als Christus en zijn hemelse troepen het beest vernietigen. Wat zal de koning van het noorden binnenkort doen? Alinea 13 en 14, de vraag. Wie is Gog van het land Magog? En waardoor wordt zijn aanval op Gods volk uitgelokt? Een profetie in Ezechiël laat zien wat er kan gebeuren in de laatste dagen van de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Het lijkt erop dat de profetieën in Ezechiël 38 vers 10 tot 23, Daniël 2 vers 43 tot 45, 11 vers 44 tot 12 vers 1 en Openbaring 16 vers 13 tot 16 en 21 dezelfde dingen beschrijven. In dat geval kunnen we de volgende ontwikkelingen verwachten. Na het begin van de grote verdrukking zullen de koningen van de hele bewoonde aarde een coalitie van landen vormen. Openbaring 16, vers 13 en 14. De Bijbel noemt die coalitie Gog van het land Magog. Ezechiël 38, vers 2. De coalitie van landen zal een laatste massale aanval op Gods volk inzetten. Waardoor wordt die aanval uitgelokt? Johannes zag in een visioen over die tijd enorm grote hagelstenen op Gods vijanden neervallen. Het zou kunnen dat die symbolische hagelstorm een oordeelsboodschap is die hard aankomt, verkondigd door Jehovah's volk. Mogelijk lokt die boodschap uit dat Gog van Magog Gods volk aanvalt, om ze van de aarde weg te vagen. Alinea 15 en 16, de A-vraag. Op welke gebeurtenis wordt in Daniël 11 vers 44 en 45 gedoeld? De B-vraag. Wat gebeurt er met de koning van het noorden en de rest van Gog van Magog? Het zou kunnen dat er met de gebeurtenissen in Daniël 11 vers 44 en 45 wordt gedoeld op de boodschap die hard aankomt en de laatste aanval van Gods vijanden. Daar staat: maar berichten uit het oosten en uit het noorden zullen hem verontrusten. Hij zal in grote woede uittrekken om weg te vagen en velen voor de vernietiging te bestemmen. Hij zal zijn koninklijke tenten planten tussen de grote zee en de heilige Sieraadberg. Hij zal volledig aan zijn eind komen en niemand zal hem te hulp komen. In Daniël wordt gezegd dat berichten uit het oosten en uit het noorden de koning van het noorden verontrusten en dat hij in grote woede uittrekt. Het is zijn doel velen voor de vernietiging te bestemmen. Het lijkt erop dat die velen Jehovah's aanbidders zijn. Daniël beschrijft hier misschien die laatste massale aanval op Gods volk. Die aanval door de koning van het noorden en de andere regeringen van de wereld maakt de Almachtige woedend en leidt tot de oorlog van Armageddon. Dan zal de koning van het noorden samen met alle andere landen die deel zijn van Gog van Magog aan zijn eind komen. Niemand zal hem te hulp komen. Daniël 11, vers 45. Alinea 17. De vraag. Wie is Michael, de grote vorst uit Daniël 12, vers 1? En wat doet hij? Het volgende vers in Daniëls verslag geeft meer informatie over het einde van de koning van het noorden en zijn bondgenoten en over onze redding. In Daniël 12, vers 1 staat: In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst die staat ten behoeve van jouw volk. Er zal een moeilijke tijd aanbreken, zoals er niet is geweest sinds er een volk is ontstaan tot die tijd. In die tijd zal jouw volk ontkomen, iedereen die geschreven blijkt te staan in het boek. Wat betekent dit vers? Michael is een andere naam voor onze regerende koning Christus Jezus. Hij staat ten behoeve van Gods volk sinds 1914, toen zijn koninkrijk in de hemel werd opgericht. Binnenkort zal hij opstaan, oftewel op een opvallende manier in actie komen in de oorlog van Armageddon. Die oorlog zal de finale zijn van wat Daniël beschrijft als de moeilijkste tijd in de geschiedenis. In Johannes' profetie in Openbaring wordt die tijd de grote verdrukking genoemd. Openbaring 7, vers 14. De afbeelding bij Alinea 17 heeft als bijschrift: In de oorlog van Armageddon zullen Jezus Christus en zijn hemelse troepen Satans slechte wereld vernietigen en Gods volk redden. Zal je naam geschreven staan in het boek? Alinea 18, de vraag: Waarom kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien? We kunnen de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, want zowel Daniël als Johannes laat uitkomen dat degene die Jehovah en Jezus dienen, die moeilijke tijd zullen overleven. Daniël zegt dat de overlevenden de mensen zijn van wie de naam geschreven staat in het boek. Daniël 12, vers 1. Hoe krijg je je naam in dat boek? Je moet duidelijk bewijzen dat je gelooft in Jezus, het Lam van God. Je moet je laten dopen als symbool van je opdracht aan God. En je moet tonen dat je Gods koninkrijk steunt, door te doen wat je kunt om anderen te helpen meer over Jehovah te leren. Alinea 19. De vraag: Wat moeten we nu doen en waarom? Het is nu de tijd vertrouwen op te bouwen in Jehovah en zijn organisatie van loyale aanbidders. En het is nu de tijd Gods koninkrijk te ondersteunen. Als je dat doet, zul je gered worden als de koning van het noorden en de koning van het zuiden door Gods koninkrijk worden vernietigd. Wat zou je antwoorden? Wie is in deze tijd de koning van het noorden? Hoe is de koning van het noorden het sieraadland binnengetrokken? Wat zal er met de koning van het noorden en de koning van het zuiden gebeuren? Lied 149. Een overwinningslied. Einde van het artikel.